Nog twee vragen. Per vraag. Eerst een vraag naar aanleiding van ons onderwerp vanavond. Het gaat dus over de wet. Dat zit mij een beetje hoog, omdat ik gezien heb hoe makkelijk in evangelische kring de wet wordt weggeschoven. En men zegt dan simpel, Christus is het einde voor de wet voor wie gelooft. Dat is zo. Gelukkig is dat zo. Maar één ding moet helder zijn, de wet is nooit veranderd. Wij zijn veranderd. Maar u en ik die veranderd zijn, hebben dat te danken aan de Heer Jezus, die voor mij en voor mijn schuld aan het kruis wilde sterven. En nu kan ik met hem gekruisigd zijn, met hem gestorven zijn, met hem begraven zijn door de doop tot de dood. En met hem in nieuwheid des levens wandelen. Ik citeer Romeinen 6. Maar de wet is niet veranderd. Ik ben weliswaar veranderd, maar dat is in Christus. In hem ben ik een nieuwe schepping. Dat betekent nooit dat ik kan zeggen, de wet is dus veranderd, of de wet is voorbij, of de wet geldt niet meer. De normen van God zijn onveranderlijk. De wet begint met dat hij Yahweh is. Dezelfde, de eeuwige, de onveranderlijke. Dus wees alsjeblieft voorzichtig. En probeer nu eens te bedenken waarom de Heer zijn wet gegeven heeft. Als in Psalm 119 staat, hoe daar een jubellied gezongen wordt in, ik weet niet hoeveel coupletten, 88 berijmde versen vroeger, hè, uit je hoofd leren, elke maandag twee. Ja, dat schoot je lekker op. Maar goed, Psalm 119. Maar hoe dan daar een jubellied op de wet, op de inzettingen van de Heer en de verordeningen van de Heer, dat is geen last, dat is een jubellied. Lees dan. En die jubel over de voorschriften van de Heer, die zijn schitterend. De Heer heeft gezegd, moest luisteren, ik breng jullie in het land van mijn zegeningen, het land Kanaan. En om nu optimaal van die zegeningen te kunnen genieten, geef ik je een aantal spelregels. Mijn gedachten. Nou, dat is de wet. En denkt u dat de Heer zijn spelregels verandert? Nee. Hoe zou je vandaag van de zegeningen van de Heer kunnen gaan genieten? Door te zien wie hij is. En door te bedenken dat hij dezelfde is. En bovendien, je moet je goed realiseren dat je weliswaar een nieuwe schepping bent. Maar dat is door de Heer Jezus, die de eisen van de wet heeft willen dragen. Die tot zonde wilde worden gemaakt. En onze zonden, meervoud, wilde dragen in zijn lichaam op het hout. Dat is de Heer Jezus. Dus alsjeblieft, stop met het idee dat de wet voorbij is. Ik zeg ook niet dat we elke zondagmorgen de wet moeten voorlezen om, laten we zeggen, weer onder het beslag van de geboden van de Heer te komen. We mogen ook onder het beslag van de genade van de Heer komen. En we komen onder het beslag van de liefde van de Heer als we zien wie de Heer Jezus is. Maar wie leed daar? Wie geen titel en geen jota van de wet liet voorbij gaan? Wie was dat? Dat was de Heer Jezus. En ik ben vaker al, heb ik ook hier gezegd, Als het boek van de psalmen begint, met een welzalige man die niet wandelt, maar in des Heren wet zijn welgevallen heeft, weet je wel, en diens wet overpijnt bij dag en bij nacht. Dat zingen we dan ook notabene nog in de gemeente. Hè? Dat is een mooie melodie op. Maar wie is dan die man die niet zat in de kring van de spotters en die niet wandelde op de weg van de zonde? Wie was dat? Ben jij dat? Of ben ik dat? Nee, dat is maar één. Dat is de Heer Jezus. Het gaat in de psalmen over hem. Over psalm 1 en over psalm 2. Wie is die zoon die we moeten kussen? Kust de zoon op dat hij niet hoort. Wie is dat? Wie is die zoon? Dat is de Heer Jezus. En zo kan ik wel een hele rij doorgaan. Maar het is zo schitterend dat je gaat zien dat Christus daarom het einde van de wet is voor wie gelooft. Dat klopt wel. Omdat jij stierf. En omdat ik gestorven ben, kan de wet mij niet meer veroordelen. Zegt de Bijbel, Romeinen 7, ik ben gestorven. Je weet wel hoe dat gaat, dat zal allemaal wel bekend zijn. Stel, ik heb ingebroken, ik heb van alles gedaan, en de politie komt mij vanavond arresteren, en die wil me meenemen En beschuldig mij van weet ik veel allemaal terecht, vermoed ik dan. En ik zou op dat moment sterven. Op dat moment zouden ze dan mij als een soort lijk meenemen in de politieauto? Nee, dat is toch een eerlijke vraag. Maar u weet precies wat ik ga antwoorden, want de wet zegt, nee, ja, nee. Ja, nu is die gestorven, nu is die niet meer. De wet is het einde voor die mensen die gestorven zijn. De wet geldt alleen maar zolang iemand leeft. En als je je oude leven leeft, nou, wees maar bang. Maar als je het nieuwe leven hebt, dan ben je met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus een nieuwe wandel gaan lopen. Het is heel teer, maar het is niet zo dat je zomaar kunt zeggen dat de wet voorbij is. Dat moet je niet meer zeggen. Hoeft op mij ook niet, zegt u misschien ook niet. Maar ik wou het maar even kwijt vanavond. Sommige dingen zit je echt hoog hoor, die vind ik heel erg belangrijk, omdat we in evangelische hoek een soort vrijheid vinden die eigenlijk, dat eigenlijk niet zo passend is, vind ik. Maar goed, ik heb nu genoeg gezegd. Een vraag die niet met ons onderwerp te maken had, maar wel, dat mag altijd, hè, dat heb ik altijd gezegd, de opname van de gemeente. Johannes 14, 1 tot 3, 1 Korinthe 15, 51, 57, 1 Thessalonicenzen 4, 15 tot en met 18. Nou, die teksten die staan hierop, die mag u zelf lezen. En nu komen we in Johannes 6, vers 39 en 40, in Johannes 11, vers 24, in Johannes 12, vers 48. Daar komen we de uitdrukking waar het gaat over de opwekking ten jongsten dagen. Zijn deze teksten te vergelijken met de opname van de gemeente of moeten we het anders zien? Het laatste. U moet het iets anders zien. En dat bedoel ik niet om eruit te komen. Maar het Oude Testament heeft gezegd dat er een eindpunt komt. En daarover gaat het. Het echte van de gemeente en het unieke van de gemeente moest nog onthuld worden. Dat heeft de Heer Jezus wel gedaan. Maar als Martha zegt bijvoorbeeld in Johannes 11, ik weet dat mijn broer zal opstaan ten jongsten dagen. Dat bedoelt dus te zeggen, in onze uitleg van de rabbies, allemaal gegeven, is gezegd, er komt een moment waarop het weer een opstanding zal zijn. Nou, dat is al uniek, dat men echt geloofde in de opstanding, de wederopstanding. En zo gaat het ook in Johannes 6. Dat betekent, er komt een eindpunt. Dat die uitdrukking ten jongste dagen is niet het eind van alles, zoals men vandaag wel eens wil zeggen, dat alle de opname van de gemeente en het oordeel en het herstel van, dat kan allemaal op één punt, dat is allemaal in de jongste dag. Dat is niet correct. Die uitdrukking ten jongste dagen of op de jongste dag heeft te maken, er komt een soort eindpunt. Einde van een cyclus, van een serie of van een hele tijd. Dat is de uitdrukking. En als in het Nieuwe Testament verderop, dus in Johannes 14, daar begint de Heer Jezus daarover, dus na deze teksten over de jongste dag, dan zegt hij, en toch, ik ga heen om jullie plaats te bereiden. Dat is een heel ander verhaal. En dan kom ik weer, en ik zal jullie tot mij brengen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. En dan gaan de andere teksten ook verder. En nu blijkt dat Paulus, de apostel, iets bijzonders mag vertellen over het geheimenis, over de verborgenheid van de gemeente, het mysterie van de gemeente, namelijk dat zij eigenlijk niet hier horen en dat ze hier ook weg moeten, wil de profetie weer verder gaan. Wij zijn hier wel, maar we horen hier niet. En vanaf het moment dat de gemeente is weggehaald, opgenomen, gaat de klok van de profetie verder. Daar moeten we aan wennen en dat moeten we misschien over gaan bestuderen. Dat doen we ook straks. De volgende serie gaat onder andere ook over de opname van de gemeente en over de komst van de Heer Jezus. Maar deze dingen hebben we nu. Dus het is niet zo dat die uitdrukkingen de jongste dag hetzelfde is als de opname van de gemeente. Want daar is het echt bedoeld als, er komt een moment dat God opnieuw begint of je ter verantwoording roept, of je laat staan voor de troon. Dat is dus daar bedoeld. En jij en ik mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En dat is een geweldige hoop. Als je tegen iemand mag zeggen, blijf uitzien naar hem, kijk uit naar hem, dan zijn dat geweldige, zegenrijke en bijzonder genadige dingen. En die zegen daarvan is uniek en daar mag je echt van genieten. En ik hoop dat u geniet van de Bijbel. We gaan nu uit elkaar voor een heel seizoen. En ik hoop dat u in de tussentijd buitengewone dingen hoort, ziet, leest. Maar u kunt downloaden, dat weet u. Doet u het alstublieft. ik mag dan soms aan de andere kant van het verhaal zitten en reacties krijgen op wat er ooit gedownload is. Nou, ik kan u zeggen, elke dag komt er vrijwel een reactie. Voor zover ik weet, zijn er van Groei en Geloof, Stichting Groei en Geloof, waar ik een beetje mee samenwerk. Of die werken met mij samen, of ik ben er lang niet door. Maar er worden 12.000, wordt 12.000 keer per maand gedownload. Nou, dat is 144.000, 150.000 keer per jaar. Nou, dan kniet je. Als je dan uit Cairo een mailtje krijgt, of van de week uit Zuid-Afrika een mailtje krijgt. Natuurlijk zijn het mensen die Nederlands verstaan, want het is allemaal van Nederlands talen. Maar toch, over de hele wereld zijn Hollanders in China en weet ik veel. En het wordt toch beluisterd. En mensen zijn geweldig blij en komen soms om zo'n gedownloade toespraak samen. Dat is dan een beetje de basis van hun samenkomst op dat moment. Dat zijn zegen. En ook zo'n toespraak van vanavond komt daar weer terecht. En dat gaat dan weer een bijzondere zegen verspreiden. Meer dan, laat maar zeggen, de mensen die hier in de zaal zitten. Fijn dat u er iedere keer was en dat er zoveel belangstelling is. Maar toch, er zijn nog veel meer. En die kregen alleen de collectezaak niet voor gehouden. En dat zou misschien nog moeten. Ik krijg er ook niks van, dus maak ik ze niet horen. Dus dat is nog een soort, iedere keer afvragen van hoe moet je dit dan doen, moet je daarvoor laten betalen. Maar om niet ontvangen geeft het om niet, dat is natuurlijk heel mooi, maar er zijn natuurlijk wel kosten gemaakt iedere keer. Maar goed, die mensen genieten en die krijgen een zegen. En dat is ook voor die het organiseert toch wel heel mooi, dat er verdere zegen is dan de avond zelf. Amen.